De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 399 van de oorlog in Oekraïne. Rob, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
Ja, pak moet dan maar. Daar zie je toch dat de Russen aan het oprukken zijn. Als je naar de kaart kijkt van Bakhmut, dan zie je dat de stad eigenlijk voor 2/3, 3/4 omsingeld is. En als je kijkt hoe de omsingeling eruit ziet, dan moet je toch constateren dat de Russische troepen in die omsingeling pakweg 2 kilometer van elkaar afstaan. Dus dat is echt zo. Heel erg weinig. Ja. Ja, het is echt heel weinig. En dat realiseren vele mensen niet zich, denk ik. Maar wat je nu ziet, is dat vanuit het oosten de Oekraïners onder druk komen te staan door de Russen. Ze hebben het cultuurpaleis, zoals dat dan heet, een soort cultureel centrum, hebben ze inmiddels in bezit weten te nemen. Ze zijn ook bezig om vanuit het zuiden wat meer op te rukken. In het noorden is het nu zeker dat het hele Azom-complex, een industrieel complex, in bezit is genomen. En wat je nu ziet is dat die Russen, dit is nog steeds Wagner trouwens, toch niet in staat zijn om een belangrijke snelweg te bezetten. Die is niet binnen bereik, die kunnen ze niet afsluiten. Dat is de zogenaamde T0504 snelweg. Die is nog niet bereikt, maar als ik naar de kaart kijk, dan zijn dus al delen van die snelweg die de stad inlopen, die zijn wel degelijk al onder controle van de Russen. Nou, wat je nu ziet is dat vermoedelijk die Russen bezig zijn met het consolideren van hun veroveringen. En dan moeten ze proberen om vanuit het westen vervolgens de hele stad in te sluiten. Ja, of dat gaat lukken, dat weten we nog niet. Maar het zijn echt wel, ja, ze zitten echt op een postzegel, die Oekraïners.
Ja, en dan kunnen de Russen dus de alle aan- en afvoerroutes die er nog over zijn voor de Oekraïners ook in elk geval onder vuur nemen.
Ja, dat kan zeker. En dat gebeurt dus ook. Maar tot nu toe liggen die routes nog open. Maar die routes heb je ook wel nodig om je helemaal te kunnen terugtrekken.
Ja. Prigozhin zegt er zelf over. Je weet, die heeft voortdurend van die merkwaardige opmerkingen.
Man van de Wagnergroep.
Man van de Wagnergroep. En hij zegt dus van, in de battle voor Bakhmut hebben wij ongeveer het Oekraïense leger nu wel praktisch vernietigd. Maar ik moet toegeven dat ook onze eigen forces, onze eigen soldaten zeer, zeer beschadigd zijn. Hè? Dus hij zegt er wel iets balanced over. Ik weet het niet. Het zou mij niet verbazen, Rob, als het toch over na een paar dagen zou blijken dat de Russen het toch niet voor elkaar krijgen.
Ja, je weet het gewoon niet. In ieder geval, nu hebben ze kleine mini-succesjes geboekt. Maar goed, elk succesje voor de Russen is er één. Zullen ze ongetwijfeld denken. En Wagner, die vent dat natuurlijk helemaal uit. Overigens, die Prigozhin van Wagner, die maakt voortdurend nu grappen over Poetin. Hè? Ja. En hij maakt het totaal belachelijk met zijn bezoek aan Mariupol. Zegt van, ja, weet je, het is eigenlijk gewoon een slappeling, die Poetin. Want hij gaat naar het veilige Mariupol. Moet je mij eens even zien? Dat zijn mijn woorden natuurlijk. Ik zit in Bakhmut en ik bezoek mijn troepen daar. Dat is pas echt andere koek. Ik ben de sterke man en Poetin is een slappeling.
Jongen.
En er gaan toch wel steeds meer stemmen op dat hij bezig is om zich te positioneren voor het kandidaat voor het presidentschap over een aantal jaren. En hij heeft een enorm groot interview gegeven. Via zijn eigen nieuwsagentschap, dat is het federale nieuwsagentschap, ik vertaal hem maar eventjes. Daar zitten natuurlijk zijn eigen journalisten in. Maar hij is ook geïnterviewd voor dat interview. Echt groot hoor. Door RT, Novotny. Ja. En nog wat van die persbureaus. En je ziet dus dat hij echt bezig is om de boel op te stangen hoor. In Moskou.
Goh, maar ik dacht dat directe kritiek op Poetin zelf dat niet echt mocht. Zeg maar in Rusland.
Nee, maar hij is wel een tijd al bezig hiermee. En ik denk dat hij echt denkt dat hij een redelijk onantastbare positie op dit ogenblik heeft. Omdat gewoon Poetin hem nodig heeft voor dat beleg van Bakhmut.
Ja. Even nog terug naar Bakhmut. Ik volg die Britse historicus, of Iers geloof ik, O'Brien. Hè? Ja. Dat is een hele serieuze man. En er was een heel debat op Twitter met hem over het vraagstuk van, is het nou verstandig geweest, hè, van Oekraïne om zo lang vast te houden aan Bakhmut? Of kan je niet beter soms tactisch terugtrekken? En hij kwam dus tot de conclusie dat het heel verstandig is geweest. Omdat ze toch ongelooflijk veel Russen hebben weten te vernietigen. En daardoor dus een lenteoffensief moeilijker hebben gemaakt. En ja, als dat zo is, dan zat ik dus fout. Want ik zei altijd van, is het nou echt zo verstandig als je zoveel mensen verliest, hè?
Ja, dat is ook de opinie van Maarten Cruijff, hè? Die zegt dat ook continu. Je kunt maar beter een hele hoop, en daar ben ik het volstrekt mee eens hoor. Je kunt maar beter zoveel mogelijk Russen doden, maar dan heb je er later minder last van.
Ja, O'Brien vindt dat dus ook. En dat betekent dus dat die moeilijke keuze die Zelensky en zijn generaals moet maken, is dus misschien toch goed uitgepakt. Want uiteindelijk gaat oorlog over dit soort verschrikkelijke dingen. Hè? Het gaat er gewoon om dat je...
Ja, want je eigenlijk wat je dus doet is, je zorgt ervoor dat het Russische offensief, als dat nog een keer van de grond gaat komen, en dat wordt toch wel verwacht omdat er nog wat reserves ook in de aanbieding zijn, ja, dan wordt dat offensief nu al feitelijk, nou niet in de kiem gesmoord, maar gewoon qua effectiviteit verminderd.
Ja. Aretjan, jij noemde nog Melitopol in het zuiden.
Wat gebeurt daar? Zijn we dus ten zuiden van Zaporizhia. Hè? Overigens, daar staat dus die grote kerncentrale. Daar komt vandaag overigens die Rafael Grossi van de IAEA komt daar aan. Dat is helemaal mis. Nou, Melitopol is dus geshelled, hè? Dus met granaten, bestookt met artillerie. En daar is dus de power supply uitgegaan. Melitopol is al sinds maart van het begin in handen van de Russen. Hè?
Dus dat is door de Oekraïners gebombardeerd?
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja, je hebt gelijk. Ja, zeker. Ja, dat is gebeurd.
Ja. Wat de betekenis daar verder van is, ja, we hebben wel eens gezegd van dat je zou misschien zou kunnen voorspellen dat daar een doorbraak plaats gaat vinden. Maar goed, de reden...
Nee, het heeft gewoon de betekenis, denk ik, Arend-Jan, is vrij simpel. Wij kunnen dit ook. Daar komt het feitelijk op neer. Het is gewoon iedere keer, zie je van die barrages van die raketten op Oekraïne afgevuurd worden, Oekraïnse doelen, Oekraïnse steden afgevuurd worden. Hij kan dat ook in bezet gebied.
Ja. Als we het toch over de nukes hebben. De VS en Rusland zijn gestopt elkaar te informeren, in elk geval voor een deel van hun nucleaire activiteit. Hè? Dat heeft Ryabkov, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, vandaag gezegd. Witte Huis zei er gisteren iets over. En dat ging dan informatie die valt onder het nieuw START-verdrag, dat vorige maand is opgeschort. Ik zag wat verwarring daarover online, of dat ook zou gaan over rakettesten. En dat is wel belangrijk, want er wordt nu een beetje getest door de Russen met nieuwe intercontinentale raketten.
Ja, het is natuurlijk gewoon niet goed, dit, wat hier gebeurt.
Nee, nou, ik zou wel precies moeten weten wat voor informatie dat dan is, om dat enigszins te kunnen duiden. Hmm. Maar precies wat Arend-Jan zegt, het is niet goed. Ik bedoel, dit leidt gewoon iedere keer van kwaad tot erger. En je moet met dit soort kernwapens moet je niet gaan zitten sodemieteren. En je moet de meest stringente veiligheidseisen en transparantie, voor zover dat mogelijk is, moet je in acht nemen. Want het zijn vertrouwenwekkende maatregelen die in tijden van crisis buitengewoon behulpzaam kunnen zijn om de boel te sussen als men denkt van dit gaat fout.
Ja. Misschien moeten we ook nog iets zeggen, Hugo, over dat Thales-rapport dat vandaag is uitgekomen.
Oh, dat ging over cyber, hè?
Ja, dat gaat over de Russische cyberwar in Oekraïne heeft dus gefaald. Dat heeft Rob ook uitgebreid uitgelegd vorige week, toen hij op die conferentie was. En nu zegt Thales vandaag van, ja, dat is ook absoluut waar. Maar dat is ook de reden dat Rusland zich nu met name concentreert en focust op Polen, op de Nordic States, op de Baltic States. En daar dus zowel mogelijk verdeeldheid probeert te zaaien tussen de mensen.
Ja, dat hoort bij hybride oorlogvoering. Ja. Wij denken maar iedere keer dat Poetin ons niet aanvalt. Dat doet hij dus wel degelijk. Dat doet hij onder andere met cyber. Dat doet hij met desinformatie. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te kijken op mijn Twitterlijn en je ziet wat dat betekent. Dus dat gebeurt aan de lopende band. En het was te verwachten, en dat is gebeurd natuurlijk al, dat dat zich verder zou gaan verplaatsen naar het westen. Maar als je ook gewoon kijkt uit de cijfers welke landen het meest doelwit zijn, ook van Russische aanvallen, dat zijn dat de Britten. En België staat heel hoog, maar dat heeft onder andere te maken met het NAVO en EU-hoofdkwartier.
Ja. En Hongarije wordt dus niet genoemd. En dat de reden daarvoor is dat de Hongaarse regering al genoeg dingen doet voor de Russen. Ja. Ja. Want het blijkt vandaag ook weer dat dus de Hongaarse regering houdt gewoon ook die Zweedse toetreding tegen de NAVO tegen. Niet alleen Turkije, maar ze ook de Hongaren.
Ja, en Hongarije zegt van de Zweden is ook altijd zo lelijk over ons. Want die zeggen dan onaardige dingen over onze rechtsstaat en zo.
Ja, je ziet dus dat gewoon voor binnenlands politiek gebruik de veiligheid van een heel bondgenootschap op het spel wordt gezet. Dat is wel ernstig hoor. En dit soort leden ben je liever kwijt dan rijk, zou ik zo zeggen.
Zo. En de Hongaarse buitenlandse minister heeft dus gesproken met de deputy prime minister van Rusland, Alexander Novak. En dan gaat het natuurlijk over gas en olie, maar ook over nucleaire samenwerkingen. Maar Rusland zal het onderhoud van die belangrijke Turk Stream pipeline zullen ze keurig doen. Dus je hoeft je niet bang te zijn. Het is gewoon ongerezen heel dicht bij de Russen. Dan merk je alles.
Ja. Hey, Zelensky ondertussen heeft president Xi van China uitgenodigd om gezellig langs te komen naar Oekraïne. Aangezien die ook nog steeds dat beloofde telefoontje niet heeft gekregen. Daarnaast zei hij nog over Poetin. Die man is inmiddels totaal internationaal geïsoleerd. Zelfs Xi staat niet meer achter hem. Dat was zijn take van het Chinese staatsbezoek van vorige week.
Ja, dat was die van mij ook, jongens. Ja, dat denk ik dus ook. En ik vond het een veegteken dat ik Xi op geen enkele mogelijke manier, ook was het maar een hele kleine opening bood, om te bemiddelen in dat hele conflict met Oekraïne. Terwijl er allerlei signalen kwamen uit China dat hij dat mogelijkerwijs wel zou gaan doen. En dat kan niet anders dan dat dat te maken heeft met het feit dat de Russen echt totaal de kont tegen de krip aan het gooien zijn. Patrushev, die heeft nu ook weer gezegd van we zitten erin voor een hele lange oorlog. Dat is natuurlijk ook wat Poetin doet. Het verschuift steeds meer in de richting van de NAVO. Nou, wat we nu hebben gezien met het Thales-rapport, dat bewijst dat ook weer. Dus dit is wel, dit past wel allemaal in het beeld hoor, op dit ogenblik.
Ja, en Zelensky suggereert dus dat die Poetin move om dus tactische nucleaire wapens naar Wit-Rusland te verplaatsen, naar Belarus. Dat is dus gedaan om dus de aandacht af te leiden van het feit dat het Chinese bezoek zo ontzettend slecht verlopen is. Omdat gewoon Poetin luisterde gewoon totaal niet naar Xi. Die wilde ook helemaal niks doen.
Hè? Dat zou best een logische veronderstelling zijn. Of het waar is, weten we natuurlijk niet. Maar het is op zich wel logisch. Want de reacties, jij hebt gisteren de vertegenwoordiger, of de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, of eergisteren, wanneer was dat, heb jij die gequote, die duidelijk niet geamuseerd was over deze move van Poetin. En zeker niet omdat beide landen aan het eind van het staatsbezoek een verklaring hebben opgesteld waarin ze expliciet hebben gezegd dat er geen kernwapens moeten worden gesteld, worden geplaatst op het grondgebied van andere landen. En dan doe je toch. Ja. Ja, weet je, hier is echt wat aan de hand. En ik zie ook gewoon allemaal wijsneuzen zeggen dat er helemaal niks aan de hand is en dat het allemaal prima is verlopen. Het kan bijna niet. Mijn gevoel zegt dat het gewoon niet deugt.
Er was ook van de andere kant nog iets. Ik zag dat pas een paar dagen later, maar dat Xi, terwijl die in Moskou was, een uitnodiging heeft doen uitgaan naar, wat was het, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, dat rijtje landen daar, voor een eerste, dat heette dan een eerste Chinees-Centraal-Aziatische top, terwijl er wel eerdere toppen zijn geweest, in mei. Maar dat is natuurlijk toch wat Rusland beschouwt als zijn achtertuin.
Het is toch een totaal affront ten opzichte van Poetin,
dit is
Hugo.
Niet echt heel erg vriendschappelijk.
Hoe hard kun je... Ja, dit is gewoon, het is geen oorlogsverklaring, maar ik bedoel, dit is echt een affront. Als je dus dit soort dingen doet, dan duidt er echt op dat die relatie gewoon helemaal niet zo goed is als iedereen wil doen geloven.
Of misschien zelfs wel heel slecht.
Ja. Zou me ook zelfs niet verbazen.
Dat betekent dus dat de Russische invloedssfeer nog verder afbrokkelt, hè? Ja. Want China gaat lekker zitten poken in de Centraal-Azië.
Ja.
Ik heb ook eens gelezen, jongens, over die Zelensky zegt dat Oekraïne heeft 20 Patriot batteries wel nodig. Hè? want ze worden vreselijk aangevallen. En dan komt er zo'n zinnetje in The Guardian, las ik, van ja, er is één Europese natie en die stuurt steeds een ander systeem, but it didn't work. And they had to change it again and again. Dat zal toch niet Nederland zijn, hoop ik. Hè?
Bijvoorbeeld hebben we nog niet eens geleverd.
Oké, dan moet het dus iemand een ander land zijn geweest.
Wist ze niet meer beter is.
Nee. Andere dingen?
Nou, volgens mij niet hoor.
Nee, dan komen we lekker af. Ja joh.
Mooi.
Dank weer.
Tot morgen.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen 3 en 4:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.